luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Vanmorgen ben ik alweer blij om te kunnen vertellen dat we verder gaan met onze studie in Route 66. En dat we vanmorgen deel 2 van de intertestamentaire periode gaan tackelen of behandelen. En hierna, dus na vandaag, niet aanstaande zondag, maar wel na vandaag, gaan we in het Nieuwe Testament beginnen met het Bijbelboek Matteüs. Dus je hebt nog even de tijd om 28 hoofdstukken te gaan lezen. Ik zou zeggen, doe dat alsjeblieft. Maar voor vandaag in deel 2 gaan wij verder met de blanco bladzijde, die jullie ook in jullie Bijbels hebben staan. En die blanco bladzijde, dat staat tussen Malachi en Matteüs in. Nou, in deel 1 hebben wij onder andere in een parafrasering van Daniel 2... gekeken naar een aantal profetieën, oftewel dat waren echt voorzeggingen van God, die tijdens de intertestamentaire periode vervuld waren. Het waren namelijk de opkomst van het Griekse Rijk, dat vervolgens opgevolgd werd door het Romeinse Rijk. En we hebben gezien dat, omdat het Griekse Rijk, het Hellenisme in de wereld wilde implementeren, de Joden voor de zoveelste keer weer onder druk kwamen te staan. En dit leidde tot een grote opstand, dat heet de Maccabeese opstand. En dat gebeurde in 167 voor Christus. En dit zorgde ervoor dat de Joden voor een tijd weer onafhankelijk werden. Ze werden onafhankelijk door iets dat heet de Hasmonese Rijk, of het Rijk. En dit zorgde ervoor dat de Joden hun godsdienst wederom konden beoefenen in Jeruzalem, in Judea. En dat was natuurlijk hartstikke geweldig voor de Joden van die tijd. En dit was echt het werk van de Heere. Dit is niet zomaar iets dat tot stand kwam. Dit was echt iets dat God had bewerkstelligd. Dus nogmaals, ondanks dat het erop lijkt dat God stil was in die periode, omdat er geen kanonische Bijbelboeken werden geschreven in die periode, was God wel degelijk aan het werk. Nou, er staat in de Bijbel niets over de gebeurtenissen en de geschiedenis van die periode tussen Malachi en Matteüs in. Maar gelukkig hebben we wel een aantal betrouwbare bronnen die ons inzicht kunnen geven tot wat er in die periode allemaal plaatsvond. In deel 1 hebben we gekeken naar een heel klein stukje van het geopolitieke gebeuren. Wie er aan de macht was en wat voor consequenties dat ook had voor de Joden. En vanmorgen wil ik naar twee zaken kijken die ons kunnen helpen om het Nieuw Testament een klein beetje beter te gaan begrijpen. En het eerste is een paar geschriften die wel in en over die periode geschreven zijn. En het tweede is een klein stukje achtergrond over de Joodse godsdienst die we in het Nieuwe Testament tegenkomen. Misschien hebben jullie wel eens opgemerkt dat de katholieke Bijbel, mocht je ooit een katholieke Bijbel in handen hebben gehad, dat er in de katholieke Bijbel meer boeken in het Oude Testament zijn dan in onze, zeg maar, protestantse Bijbel. En als je dat niet weet, dan weet je dat nu. Deze extra boeken worden de apocryfe of deuterocanonieke boeken genoemd. En het woord apocryf betekent verborgen, het woord deuterocanoniek betekent tweede kanon. En dit zijn boeken die in het Oude Testament van de katholieke Bijbel zijn opgenomen als kanoniek, wat voor ons gebruik eigenlijk gewoon heel simpelweg betekent dat de katholieken deze achten als het geïnspireerd woord van God. Het bestaat, of de katholieke Bijbel staat uit 46 oud-testamentische boeken, terwijl die van ons bestaat uit 39. Nou, relevant voor onze studie vanmorgen zijn twee van deze boeken. En dat zijn de eerste en de tweede Maccabeeën. Vorige keer had ik kort toegelicht dat de Joden ontzettend onder druk kwamen te staan vanwege de Hellenisering door een zekere Antiochus de Vierde. En dat een zekere Judas Maccabeus, ook genoemd de Hamer, in opstand kwam tegen deze Antiochus en de Seleuciden. En het was tijdens de opstand dat deze Antiochus zelfs duizenden Joden had vermoord. Maar tijdens het hoogtepunt van de strijd overleed hij aan een ziekte. En daar zie ik ook weer Gods hand in. En deze Judas Maccabeus, die de opstand leidde, overleed ook wel in de strijd. Maar zijn broer Simon Maccabeus, die nam het van hem over. En die behaalde dan een totale overwinning zo'n 20 jaar na de dood van Antiochus. En wist daarmee de onafhankelijkheid van de Joodse staat te verkrijgen. Dus de Joodse staat was weer onafhankelijk. En deze Simon stichtte de Hasmonese dynastie. En dat was ergens van 134 voor Christus tot aan ongeveer 63 voor Christus. Zij bleven zo lang aan de macht als het Hasmonese Rijk. En dit is weer voor het eerst. Dit is voor het eerst na de Babylonische ballingschap. Dus 586 voor Christus. Na die ballingschap dat er sprake was van een Joodse staat. De eerste keer. 1 en 2 Maccabeeën gaan voornamelijk over de gebeurtenissen in deze periode. Dus als je wilt weten of als je wil verdiepen in de gebeurtenissen, dan raad ik je aan om 1 en 2 Maccabeeën gewoon te lezen. Dat is heel interessant. In 63 voor Christus maakte een zekere Romeinse generaal Pompeius een einde aan de onafhankelijkheid van de Joodse staat en hij nam Jeruzalem in. En wat gebeurde? Hij maakte van Judea een vazalstaat van Rome. En in 37 voor Christus werd Herodes de Grote de vazalkoning hiervan. En Herodes de Grote was dan ook de Herodes waarover we lezen in Matteüs hoofdstuk 2 en ook in Lucas hoofdstuk 1. Dus laten we een stukje lezen uit Matteüs hoofdstuk 2. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden, waar is de koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes, dus Herodes de Grote, dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem, tot zover. Deze koning Herodes kreeg te horen dat de koning van de Joden geboren was, waardoor hij in verwarring raakte, stond hier. Hij raakte gewoon in paniek. Hij was helemaal onthutst door deze aankondiging, omdat toen Herodes door Rome aangesteld was als de vazalkoning. Hij werd als door Rome genoemd de koning van de Joden. Dus hij dacht, nou, ik ben de koning van de Joden. Wat bedoel je, er is een koning van de Joden geboren? Dus hij was daar helemaal onthutst door. Dus om een staatsgreep te vermijden, liet hij alle jongetjes van 2 jaar oud en daaronder in de regio van Bethlehem vermoorden. Dat lezen we ook in Matteüs 2. En want in zijn ogen was hij de koning van de Joden, Herodes. En hij wilde koste wat kost enige concurrentie uitschakelen. En hoe verschrikkelijk dit ook was, deze gebeurtenis en de hieropvolgende handelingen van Jozef en Maria, dit waren wel vervullingen van profetieën vanuit het Oude Testament. Herodes de Grote, die tijdens de intertestamentaire periode tot macht kwam, als vazalkoning, hij was een onderdeel van de voorbereiding op de komst van Jezus. Hij moest er zijn, hoe verschrikkelijk hij ook was. Hij moest er gewoon zijn. Naast 1 en 2 Maccabeeën zijn de geschriften van een zekere historicus Flavius Josephus onmisbaar als je iets over deze Herodes en ook over de periode wil weten. En als je alleen al 1 en 2 Maccabeeën leest en een stukje of gedeeltes van Josephus, dan kom je al een heel eind. Nou, het laatste dat ik hierover wil noemen is dat in mijn mening het allerbelangrijkste dat in de intertestamentaire periode geschreven is, is de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuagint. En dit was, dit was van wezenlijk belang omdat in het Romeins Rijk Grieks de gemeenschappelijke taal was. Het was de voertaal. Het merendeel van de Joden kende geen Hebreeuws meer. Dus om Hebreeuwse teksten te lezen uit het Oude Testament, dat was gewoon niet handig. Ze konden dat niet eens. Dus dit maakte het Oude Testament weer toegankelijk. En dit is trouwens de vertaling die in veel gevallen door de schrijvers van het Nieuw Testament geciteerd wordt. Misschien is het je ooit opgevallen dat wanneer een nieuwtestamentische schrijver het Oude Testament citeert, en als je dan teruggaat naar het Oude Testament, dat er een heel klein verschil in zit. Nou, in dit soort gevallen is het dus vanwege het feit dat zij citeren uit de Septuagint, dus de Griekse vertaling van het Oude Testament, en niet de Hebreeuwse vertaling van het Oude Testament. Nou, een van de dingen die wij in het Nieuwe Testament tegenkomen, die we niet in het Oude Testament zien, is de synagogen. Die bestaan trouwens vandaag de dag nog steeds. En in alle vier evangeliën en in Handelingen speelt de synagoge een hele belangrijke rol. Niet alleen voor de Joden, maar vooral ook voor het evangelie. En de exacte oorsprong van de synagoge is echt niet te achterhalen. Er zijn gedachten hierover, de meningen zijn hier ook over verschillend. Er wordt gedacht dat ze tot stand kwamen tijdens de Babylonische ballingschap. Omdat de Joden niet naar Jeruzalem konden gaan om God daar te aanbidden, om daar te kunnen offeren, om hun godsdienst in Jeruzalem te kunnen beoefenen. Maar Ezechiël, denk ik, geeft ons een stukje inzicht hierin. Door de profeet Ezechiël zegt God dit: maar je moet tegen de ballingen zeggen wat ik God de Heere zal doen. Ik heb hen ver weggestuurd naar vreemde volken. Ik heb hen uiteengejaagd naar verre landen. Ook daar zal ik voor hen aanwezig zijn in hun povere gebedsplaatsen. Tot zover. Het kan heel goed zijn dat deze gebedsplaatsen of deze ontmoetingsplaatsen van de Joodse ballingen het begin was van het idee van het concept van de synagoge. Hoe dan ook, in het Nieuw Testament zien we dat er in elk dorpje, in elke stad, in grotere steden zelfs meerdere synagogen zijn. In de evangeliën zien wij dat Jezus en zijn discipelen heel vaak samen in de synagoge kwamen. Jezus onderwees ook vaak in de synagoge. Dit was bij uitstek de plek waar Joden samenkwamen. Dus het leende zich er heel goed voor om meerdere mensen tegelijk te kunnen onderwijzen. En ook zien wij in Handelingen dat Paulus altijd en in elke plaats waar hij naartoe ging, allereerst naar de synagoge toe ging om het in de evangelie te verkondigen. En de synagoge was niet alleen de plek waar Jezus en Paulus het evangelie verkondigden, het was ook de voorloper op hoe de gemeente van Christus haar erediensten vormgaven. En dat gebeurt tot op de dag van vandaag nog steeds. We zien bijvoorbeeld dit: dat het voorlezen van Gods woord in de synagoge centraal stond. In Lucas 4, vers 16 tot 17. En hij, Jezus, kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. Dus het lezen van het woord van God in de synagoge was heel normaal. Even verderop in Handelingen 13, vers 14 en 15. Dit gaat nu niet meer over Jezus, maar over Paulus. En zij gingen vanuit Perge het land door en kwamen in Antiochië in Pisidië. En zij gingen op de dag van de Sabbat de synagoge binnen en gingen daar zitten. Dit gaat trouwens over Paulus en Barnabas. En na het voorlezen van de wet en van de profeten, lieten de hoofden van de synagoge tegen hen zeggen: mannenbroeders, als er bij u een woord van bemoediging voor het volk is, spreek dan. Dus het voorlezen, het lezen van het woord van God in de synagoge was gewoon normaal. Ook zien we dat Gods woord in de kerk gelezen werd. Even later in Timotheus schrijft Paulus een brief aan een jonge voorganger in Efeze. Timotheus heet hij. En hij zegt dit tegen hem. Leg je in afwachting van mijn komst toe op de voorlezing van de schrift. En op het aansporen en het onderrichten van de medegelovigen. Dus ook in de gemeente, in de diensten die zij hielden, de erediensten, werd er tijd en aandacht besteed aan het voorlezen van het woord van God. We zien ook dat het woord van God onderwezen en gepredikt werd in de synagogen. In Matteüs hoofdstuk 13 vers 54 zien wij, en hij, Jezus, kwam in zijn vaderstad en onderwees hen in hun synagogen, zodat zij versteld stonden en zeiden, waar heeft deze die wijsheid en kracht vandaan? Even later in Marcus hoofdstuk, Marcus hoofdstuk 1 vers 39. En Jezus predikte in hun synagogen door heel Galilea. Dus ook dat was heel normaal. En dan zien we ook dat het woord van God onderwezen en gepredikt werd in de kerk. In 2 Timotheus hoofdstuk 4 vers 1 tot en met 3 schrijft Paulus ook weer aan deze jonge Timotheus, de voorganger van Efeze. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt. En voor zichzelf leraar zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Dus hier zien we dat Paulus ook weer instructies geeft om het woord van God te prediken in de samenstelling van een plaatselijke kerk. We zien dat er in de synagogen ook tucht en zelfs uitzetting van bepaalde leden plaatsvond. Een minder leuk onderwerp. In Johannes hoofdstuk 9 vers 22... De aanleiding hiertoe is dat een blindgeboren man, die werd genezen door Jezus op de Sabbat. Hij vertelt het aan iedereen en de religieuze leiders die werden daar niet blij van. Dus de schriftgeleerde fariseeën en die wilden gewoon niet horen dat Jezus iemand genas op de Sabbat. Dus wat deden ze? Ze vroegen het aan de ouders. Is dit uw zoon? Ja, het is mijn zoon. Is hij genezen door Jezus? Ze wilden daar niks van zeggen. Vraag het maar aan hem. Hij is volwassen. Hij kan voor zichzelf spreken. En dit is dan de reden. Dat zeiden zijn ouders, omdat ze bang waren voor de Joodse leiders, want die waren al overeengekomen, ieder die erkende dat Jezus de Christus was, uit de synagoge te bannen. Dus het uitzetten van mensen uit de synagoge was ook een gebruik die zij deden. En dan zien we ook in de gemeente van Jezus Christus dat tucht en uitzetting van leden van de kerk onderdeel is van kerk zijn. In Matteüs 18 vers 15 tot en met 17 staat, maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, in sommige vertalingen staat gewoon als uw broeder gezondigd heeft, ga naar hem toe, wijs hem terecht tussen u en hem alleen, als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog één of twee mee, met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn. Jezus spreekt hier natuurlijk tegen Joden. Heidenen en tollenaren die mochten niet deel uitmaken van de Joodse gemeenschap. Dus met deze woorden zegt hij als het ware, beschouw hun als mensen die niet bij jullie horen. In 1 Korinthe hoofdstuk 5, vers 1 en 2, staat dit. Paulus die heeft daar een kerk gesticht en hij schrijft nu een brief aan de Korintiërs, omdat hij heeft dingen gehoord over wat er in Korinthe gebeurde. En dan schrijft hij, ik heb gehoord dat er bij jullie een man is die verboden seks heeft. Hij gaat namelijk naar bed met de vrouw van zijn vader, dus met zijn stiefmoeder. Zelfs bij ongelovigen komt zoiets niet voor. Maar bij jullie kan dat gewoon. En daar zijn jullie nog trots op ook. Jullie zouden het juist heel erg moeten vinden en jullie moeten die man uit de kerk zetten. Nou, dit is ook gebeurd. In de tweede brief aan de Korintiërs zien we dat deze man uiteindelijk weer hersteld is. He, want tucht en dat soort dingen, kerkelijke tucht, heeft altijd als doel om mensen te herstellen. Niet om mensen af te wijzen. En dat zien we dus ook in dit geval gebeuren. In 2 Korinthe zien we dat hij terugkomt. Nou, als laatste zien we dat de synagoge geleid werd door een hoofd van de synagoge. Een hoofd van de synagoge die in vele gevallen een soort hoofd onder een groep gelijken was. In Lucas hoofdstuk 8 vers 41 en 49 zien we dit. En zie, er kwam een man van wie de naam Jairus was. Hij was een leidinggevende in de synagoge. Hij viel aan de voeten van Jezus en smeekte hem naar zijn huis te komen. Terwijl hij nog sprak, kwam er iemand van het huis van het hoofd van de synagoge en zei tegen hem, uw dochter is gestorven, val de meester niet lastig. Tot zover. Hij wordt een leidinggevende genoemd, hij wordt het hoofd van de synagoge genoemd. Hoe dan ook, dit hoofd van de synagoge was de voorzitter van een soort raad van oudsten die de leiding had over de synagoge. Ook zien we dat de kerk van Jezus Christus geleid werd door soortgelijke mannen. In Efeze 4 vers 11 tot en met 12 zien we een interessant stukje. Jezus heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Hier spreekt Paulus onder andere over herders en leraars die Jezus aan zijn gemeente heeft gegeven. En volgens iets dat de Granville-Sharp-regel heet, is de Griekse constructie van herders en leraars zo dat Paulus hier één en dezelfde ambt bedoelt. Dus je zou herder en leraar in dit vers eigenlijk zou het eigenlijk kunnen lezen als herder schuine streep leraar. Oftewel in onze hedendaagse taal voorganger of in het Engels staat er zelfs pastor in sommige Engelse vertalingen. Nou, de synagoge was dus niet alleen een belangrijk onderdeel van de Joodse godsdienst. En met al deze overeenkomsten was het zeker ook een model voor hoe wij tot op de dag van vandaag de kerk en de eredienst inrichten. Ik was een paar weken geleden met Mark in Duitsland voor een kerkretrette. En er kwam een man naar me toe na een van de sessies en hij zei, weet je, het zou zo fijn zijn als wij in onze kerken dat het een soort van Q&A of een soort interactieve samenkomst zou zijn. Hè, dat terwijl je het woord deelt, dat er ook andere mensen vragen kunnen stellen, à la wat René, wat bedoel je daar nou mee, Stan? Weet je, en ik dacht van, ja, dat kan. Wij doen dat dan wel in onze kleine groepen. Het is heel interactief. Maar ik denk dat in zo'n context dat het nogal een storend effect kan hebben. Maar als je dan kijkt naar hoe de synagogen hun diensten opbouwden, was het ook dat zij voorlazen, er werd gepredikt en dat was gewoon één richtingsverkeer. En hoe ze dat vervolgens met elkaar deden, dat ze van huis aan huis brood braken en dat ze dan ook fellowship met elkaar hadden, denk ik dat dat bij uitstek een gelegenheid is om, om het veel meer interactief te houden. Anyway, dat was even een zijsprongetje. Ik denk dat als wij deze overeenkomsten tussen synagoge en kerk, als wij die negeren, dan zouden we de kerk bijna van haar afkomst ontdoen. Want nogmaals, ik geloof echt dat de kerk, de erediensten, dat zij de synagoge als model hebben genomen. Nou, het laatste dat ik wil delen is een klein stukje achtergrond met betrekking tot de inhoud van de Joodse godsdienst die we zien in het Nieuw Testament. Er zijn verschillende spelers op dit toneel, er zijn meerdere, maar ik ga alleen één van hen onder de aandacht brengen en dat zijn de Farizeeën. In de tijd van het Hasmoneese Rijk waar ik het zo even over had, toen de Joden hun onafhankelijkheid hadden, ontstonden er meerdere Joodse religieuze groepen of sekten. En ze waren allemaal tegen de hellenisering van de staat. Ze waren allemaal tegen wat de Grieken eigenlijk wilden bereiken. Er waren de Farizeeën, de Sadduceeën, de Essenen, de Zeloten. En ze waren allemaal tegen wat de Grieken wilden doen. Nou, terwijl veel Joden helaas meegingen in het Hellenisme, dat eigenlijk haaks stond op Gods woord, wilden de Farizeeën de Joden juist terugbrengen naar een zuivere godsdienst. Zij wilden de Joden juist terugbrengen naar het woord van God. En zoals de richteren vanouds ook hadden gedaan. En de Joden die het ging even goed. Ze vielen af. Ze raakten in paniek. Riepen God aan. Toen kwam er een richter. Die brachten hun weer terug bij God. Nou, dat proces herhaalt zich natuurlijk keer op keer. En dit was eigenlijk ook zo'n geval. Maar het waren de Farizeeën die de Joden wilden terugbrengen naar het woord van God. En ze waren met hele goede en oprechte intenties begonnen. Het waren echt hele goede, degelijke bijbelleraren en bijbelgetrouwe mensen en mannen Gods. Maar, zoals het zo vaak gebeurt met religie, kwam er helaas een soort kantelpunt in hun visie en ook in hun legitimiteit. Tegen de tijd van Jezus waren ze een Joodse sekte die in hun kern gewoon wettisch waren. Het was een hele wettische groep geworden. Ze hingen vooral de interpretaties van de wet van Mozes aan, de mondelinge overleveringen, die het voor de mens onmogelijk maakten om een relatie met God te kunnen onderhouden. Ze legden altijd een hele grote en zware last op mensen. Ze waren ook nog eens zelf erg hypocriet. En om deze redenen ging Jezus altijd keihard tegen de Farizeeën in. Nou, ondanks dat zij goed waren begonnen en waarschijnlijk de gewone Joodse burgers in de intertestamentaire periode voor een tijd echt goed hebben geholpen in hun godsdienst, eindigden zij als wettische fanatiekelingen van echt een dode religie. Nou, waar zij in de tijd van Christus onder andere bekend om stonden, was dat zij, wat ik net al zei, is dat zij altijd een zware last op de gewone mens legden. Een last van wetten en regels en geboden en verboden. En vooral ook het doen van werken en goede werken, waardoor geen enkel persoon, Jood of niet-Jood, gerechtvaardigd zou kunnen worden. En ze vereisten eigenlijk van de mens wat God nooit van de mens vereiste. En dan weet je, als dat gebeurt, dan weet je dat je met wetticisme te maken hebt. Nou, de apostel Paulus schreef een nogal strenge brief aan de Galaten, omdat ook zij heel goed waren begonnen. De christenen in Galatië waren heel goed begonnen. Maar zij trachten op eigen kracht, door middel van goede werken, zich aan de wet van Mozes te houden, onder andere. Ze wilden op die manier Gods werk voortzetten in hun eigen levens, maar ook gewoon überhaupt. En dan zien we in Galaten 3, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 3 dit. Hij zegt het al. Dwaze Galaten, wie heeft u betoverd? Ik heb Jezus Christus toch duidelijk als de gekruisigde voor u uitgetekend. Ik wil alleen dit van u weten. Hebt u de geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren naar de boodschap en die te geloven? Hoe kunt u zo dom zijn? U bent begonnen met de geest en nu wilt u eindigen op eigen kracht. Nou, blijkbaar hadden de Judaïsten hun leer in deze kerk in Galatië gebracht, waardoor de christenen in Galatië zich onder druk gezet voelden, om zich weer aan de wet van Mozes te houden. Ze werden echt onder druk gezet om bijvoorbeeld zich te laten besnijden. En Paulus noemt deze misleiding een betovering. Ze werden betoverd. En we weten, betovering is nooit vanuit God, dat is altijd vanuit de Satan. Dus het was echt iets antichrist, echt iets satanisch wat daar gaande was. Nou, ik denk dat ook wij als Calvary Chapel waakzaam moeten blijven om dit soort misleiding te kunnen blijven weerstaan. Wij zijn 17 jaar geleden als kerk begonnen in Hoofddorp. We zijn met de Heilige Geest begonnen. Ik geloof dat wij nog steeds bepaald en geleid willen worden door de Heilige Geest en door Gods woord. En de tekst waarmee ik onze gemeente 17 jaar geleden in 2007 was begonnen en waar ik de openingsdienst in 2007 eigenlijk mee eindigde, was het vers uit Zacharië 4 vers 6, waarin God tegen Zerubabel spreekt over de bouw van de tempel en dat het niet door menselijke of menselijk vermogen of menselijke kracht tot stand zou komen, maar door zijn geest alleen. Zerubabel en degene die aan de tempel moesten bouwen, die zagen er heel erg tegenop. Het was een onmogelijke taak. En wat zegt God? Het zal niet door menselijk vermogen of menselijke kracht tot stand komen, alleen door mijn geest. En dat is de tekst die God mij gaf bij het starten van deze gemeente. En tot op de dag van vandaag hebben wij God dat ook zien doen. En dat willen we blijven zien. Jezus zei op een gegeven moment in Matthäus dat hij zijn kerk gaat bouwen. En in Korinthe staat dat wij zijn medearbeiders zijn. Dus hij doet het en wij mogen met hem als het ware mogen meevloeien met wat hij aan het doen is. Wij zouden ook meegesleept kunnen worden door het subtiele insluipen van het fariseïsme en wetticisme. Denk bijvoorbeeld aan dit. Denk aan hoe sommige mensen denken over hun redding. Ze belijden christen te zijn, hartstikke mooi, hartstikke waar in vele gevallen, maar omdat ze niet elke dag hun Bijbels lezen, omdat ze niet elke dag hun stille tijd houden, omdat ze nog steeds worstelen met die rotzonde, omdat ze nog steeds niet het evangelie met mensen delen zoals ze dat zo graag willen. Omdat ze zoveel dingen niet doen en sommige dingen juist wel doen, twijfelen zij aan hun redding. Ook dat is wetticisme. En ten eerste is dit een hele foute conclusie om te denken dat je niet gered bent omdat je deze dingen niet doet. Want wij zijn alleen gered uit genade door het geloof en niet door wat wij doen of wat wij laten of wat wij nalaten. Dat is niet het fundament voor onze redding. Genade, geloof, het werk van God in ons. Ten tweede zou deze vorm van wetticisme zich ook kunnen verspreiden in de gemeente, omdat zo'n persoon met anderen hierover in de gemeente praat. Weet je, wij moedigen jullie aan. Praat met mensen, dat is hartstikke goed. Maar als iemand echt in de put zit omdat hij twijfelt aan zijn eigen redding, en als hij zich comfortabel genoeg voelt om dat met iemand te delen, en stel dat het iemand is die eigenlijk hetzelfde denkt of ook twijfelt over zijn of haar redding vanwege deze redenen, ja, dan bevestigen zij daar elkaar daarin. En dat kan zich gewoon verspreiden. Denk bijvoorbeeld ook aan de meningsverschillen waar Paulus in Romeinen 14 over schrijft. En het heeft niks te maken met het woord, is hier heel duidelijk over. Nee, het zijn dingen waar het woord gewoon niet duidelijk over is of waar God ons gewoon de vrijheid over geeft. In Romeinen hoofdstuk 14 vers 1 tot en met 3. Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. De een gelooft wel dat hij alles mag eten, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. Kijk, dit zijn gewetenskwesties. Ik heb het ook niet over of je nu wel vlees eet of dat je veganist bent of vegan bent. Dat is totaal niet aan de orde. Het ging over offervlees en over andere dingen. En nou goed, dat is een hele studie op zich. Maar als ik bijvoorbeeld als jonge christen me onthoud van het eten van vlees, En ik kom bij iemand thuis die misschien een oudste is of een voorganger waarvan ik, ik heb die persoon echt hoog staan. En ik zie hem ineens een heerlijke ribeye steak, medium rare, oh, heerlijk aan het eten. Ik als jong gelovige met een verkeerd idee over wat hier in de Bijbel staat, kan dan een bepaalde mate van trots in mezelf laten opkomen van, kijk mij dan, ik onthoud me daarvan. Jij niet, jij hoort beter te weten. Nou, het gaat dus om dit soort dingen, dat is ook wetticisme. En dit kan er ook heel langzaam en soms ongemerkt insluipen. Dit zijn gewetenskwesties en geen van ons hoort onze mening bij de ander op dit gebied op te leggen. Want ja, wat ik net zei, dat zou gewoon wetticisme zijn. Even verderop in het hoofdstuk vers 5 en 6. De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere. En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. Tot zover. Paulus gebruikt hier het voorbeeld van bepaalde dagen, feestdagen, en wellicht ook bepaalde feesten, die door de ene wel wordt gevierd en door de andere weer niet. Paulus zegt in een andere brief, joh, het maakt me allemaal niet uit, het zijn gewone dagen wat mij betreft. En ook dit is denk ik een gewetenskwestie. En wij horen onze eigen meningen over deze zaken absoluut niet bij anderen op te leggen. Bijna elk jaar rond de kerst, als we bijvoorbeeld begin december al met kerstliederen beginnen. Oh, kom, laten wij hem bidden, whatever. Kom, laten wij ons bidden. Weet je, dan komt er geheid iemand naar me toe. Met hun mening dat wij als christenen de kerst niet mogen of moeten gaan vieren. En dan komen ze met allerlei redenen daartoe. Ik heb op YouTube dit gezien en ik heb een stukje uit Jeremia gelezen over een kerstboom. En zonder hierop in te gaan, wil ik alleen zeggen dat ook dit een vorm van wetticisme is. En deze dingen kunnen op een hele subtiele wijze de Calvary Chapel ook binnensluipen. En daarom zeg ik alleen, we moeten gewoon waakzaam zijn. We moeten waakzaam blijven. Nou, excuus voor deze zijsprong, nogmaals. Maar zoals de bediening van de Farizeeën volgens sommigen uiteindelijk heeft geleid tot het hedendaagse rabbijns jodendom, wat zo ver verwijderd is van de Bijbel, is hun voorbeeld wel iets om voor ogen te houden. Ze waren goed begonnen, ze zijn niet goed geëindigd en waar we vandaag de dag nog steeds mee te maken hebben vanuit hun historie is nog steeds niet goed. Dus wij moeten gewoon waakzaam blijven. Nou, tot slot dit. Een aantal zaken die bijgedragen hebben op de eerste komst van Jezus Christus op aarde 2000 jaar geleden. Gelaten. Paulus schrijft, toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn zoon gezonden. Alle elementen van de wereldbeschaving, die leken op een gegeven moment in die periode gewoon samen te smelten. Waardoor het de tijd werd voor Gods volledige openbaring zoals het beschreven staat in Hebreeën hoofdstuk 1 vers 2. Waarin de schrijver zegt, door de eeuwen heen heeft God zichzelf geopenbaard door de profeten en dat soort dingen, maar nu door Jezus Christus. De volledige openbaring over wie hij is gebeurd door Jezus Christus. En dit dan na de zogenaamde 400 stille jaren. Nou, denk aan bijvoorbeeld de politieke elementen van het Romeins Rijk. We hadden de Pax Romana, wat Romeinse vrede betekent. Dat zorgde voor een relatieve vrede in het Rijk. Het zorgde voor een mate van politieke stabiliteit. En dat duurde voor zo'n 200 jaar lang. Ik ben geen historicus, maar ik kan me niet herinneren dat er ooit een periode was van 200 jaar lang dat er vrede was of politieke stabiliteit. Correct me if I'm wrong. Maar dat komt even, die gedachte komt even bij me binnen. Nou, die vrede en die politieke stabiliteit, dat maakt het veel makkelijker om het evangelie te verspreiden. Er was geen oorlog. Dus het maakt het heel veel makkelijker om naar verschillende plaatsen toe te gaan. Om te reizen. Op voet. En zelfs allochtonen, dus mensen die geen Jood waren. Of geen Romeinen waren. Die hadden een mate van bescherming en vrijheid. Zolang ze de Romeinse cultuur en levenswijze niet aanvochten. Dus de Joden en de niet-Joden, die hadden een bepaalde vrijheid, ook onder de Romeinse wet, om gewoon het evangelie te verspreiden. En we lezen ook dat Paulus meerdere malen keren zijn Romeinse staatsburgerschap en ook de Romeinse wet aanhaalde om uit de problemen te komen. En dan denk ook aan het Romeinse wegenstelsel. Op het hoogtepunt van de ontwikkeling had Rome 400.000 kilometer aan wegen gelegd. 400.000 kilometer. En dit heeft enorm geholpen bij het verspreiden van het evangelie, zoals we dat kunnen lezen en zien bijvoorbeeld in Handelingen. Maar hoewel Rome de Griekse politieke wereld had veroverd, domineerde de Griekse cultuur de Romeinse wereld. En dat zien we bijvoorbeeld in de taal, in de gemeenschappelijke taal. Het werd de universele taal van de bekende wereld. Iedereen sprak dezelfde taal, iedereen sprak Grieks. Grieks werd ook het voertuig om Gods openbaring aan de naties te brengen. Denk bijvoorbeeld aan de Septuagint, denk ook aan het Nieuw Testament die in het Grieks werd geschreven. Beiden hebben daaraan bijgedragen. Het evangelie en het woord van God waren door de Griekse taal gewoon toegankelijk voor iedereen. Dat is allemaal geen toeval. Dit heeft allemaal te maken met wat we net in Galaten 4 hebben gelezen. Toen de volheid van de tijd gekomen was. In die tijd werd de heidense wereld ook ontevreden. En met al hun goden van de mythologie. Die mensen als een soort speelgoed van de goden beschouwden. Terwijl het Jodendom gaf juist de heidense wereld een heel mooi alternatief. Eén God, schepper van hemel en aarde, schepper van alles. En die persoonlijk met de mens wilde omgaan. Er was ook nog een gigantisch netwerk van plaatselijke synagogen waar mensen naartoe konden gaan om samen God te leren kennen. Dus al met al, deze en nog veel meer zaken hebben bijgedragen aan de volheid van de tijd. Waar Paulus in Galaten 4 vers 4 over spreekt. En al deze dingen moesten op hun plaats zijn om Jezus naar de aarde te laten komen. Alles dat in de intertestamentaire periode gebeurde, legde het grondwerk voor de komst van Jezus op aarde. En ik geloof dat met alles dat zich nu in onze tijd in de wereld afspeelt, God het grondwerk aan het leggen is voor de wederkomst van Jezus hier op aarde. Dus wanneer God stil lijkt te zijn, is God volop bezig. Hij is volop bezig met het uitvoeren van zijn heilsplan. Jezus zei dat zijn Vader ononderbroken werkt. Hij werkt altijd. En Psalm 121:4 zegt dat God niet slaapt of sluimert. Hij is continu aan. En zo ook voor jou en mij geldt dat, alhoewel God misschien van tijd tot tijd in ons leven stil lijkt te zijn, slaapt of sluimert God absoluut niet. Maar hij werkt ononderbroken om jou en mij te redden, te heiligen, om ons klaar te maken voor zijn wederkomst. Wie is deze God? Laatste vers. De Heere uw God is in uw midden, een held die verlossen zal. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Dat spreekt over een stukje stilte. Hij zal zich over u verblijden met gejuich. In het Engels staat er zelfs dat hij zingt uit blijdschap over ons. Dat is de God die wij vandaag mogen kennen, mogen dienen, mogen navolgen. En dat wij met reikhalzend verlangen kunnen verwachten dat hij op een gegeven moment terugkomt om ons op te nemen. Waardoor zijn wederkomst ook zal gebeuren. Laten we bidden. Heere God, dank u wel voor uw goedheid, voor uw trouw. Dank u wel dat u zelfs op een blanco pagina zoveel hebt gedaan. En Heer, we hebben vorige keer en vandaag slechts een heel klein beetje gezien van wat u allemaal gedaan hebt. Maar Heer, wat we vandaag ook hebben gezien, Heer, help in ieder van ons om dat dan ook, dat ook ons zal helpen in het begrijpen van het Nieuwe Testament. Heer, dat wanneer we de Bijbel lezen, als we bepaalde dingen tegenkomen, dat we dan ineens zoiets hebben van, dat is ontstaan in deze periode. Help ons, Heer, om waakzaam te zijn en te blijven. Heer, voor wetticisme, voor het fariseïsme, voor alles wat niet van u is. Help ons, Heer, om, zoals we vanmorgen ook hebben gezongen, om Christus te zien. Want Heer, wanneer we onze ogen op Christus gericht hebben, dan zal al het andere vervagen. En dat hebben we zo hard nodig, Heer. Er komt zoveel op ons af. We houden ons met zoveel dingen bezig die ons afleiden, die ons afhouden van het zien op Christus. We hebben u keihard nodig, Heer, help ons. Dus zegen ons alstublieft. Stel ons ook tot zegen. Ook voor de komende week, Heer, bid ik dat u ons zal helpen om getuigen te zijn, zoals er in Handelingen 1 vers 8 staat. Ik bid voor de introductieavond voor morgen, morgenavond, voor alle andere activiteiten voor deze komende week, dat u ons voor zal gaan, dat u het zal leiden, dat u het zal doen. Voor onze opbouw, voor onze heiliging, voor onze gehoorzaamheid en voor uw eer en uw glorie. In Jezus' naam. Amen. I can tell you right now, it's gonna be alright.